Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Welkom Martin, daar zijn we weer. Na al het pensioengeweld van vorige week is er op pensioengebied nog van alles te zeggen. Want we hebben ook weer een Kamerdebat dinsdag erover. En het is allemaal nog niet zo zeker wat nou aangenomen wordt en hoe de Kamer daar tegenaan staat te kijken. Maar ik wilde toch, het is een van onze favoriete onderwerpen wel pensioenen. Maar ik wilde daar het heel klein beetje over hebben. Maar vooral ook over het grote verhaal wat veel reuring gaf begin van de week. Dat Shell aankondigde, hey, we denken er wellicht over na. Ik moet heel voorzichtig zeggen, want het wordt ook altijd voorzichtig gezegd door zo'n topman. Maar misschien vertrekken wij ook wel uit Nederland. Ja. Net als Unilever dat ons in de steek heeft gelaten, om het zo te zeggen. En dat moet bij jou toch wel als een soort bom zijn ingeslagen. Of zag je dit wel aankomen van, nou, Shell zal ook wel eens een keer vol.
Dat publiekelijk wordt gezegd, is natuurlijk wel zeer opmerkelijk. Dat was een interview bij de concurrent van de FD, helaas. Maar we hadden wel ook gewoon, ook wij hadden natuurlijk wel de afgelopen tijd al gehoord dat ook bij de bestuurskamer van Shell men zich wel afvroeg, hebben wij nog een license to operate, zoals ze dat noemen, hebben wij nog wel bestaansrecht in Nederland? Dus dat die vraag er op tafel ligt, was op zich wel bekend. Maar ja, dat het dan publiekelijk wordt gezegd en alleen al, Je kan zeggen van ja, hij werpt het alleen maar op. Maar alleen dat feit dat je publiekelijk dit suggereert, is nogal wat. Want tot nog toe merk ik ook wel in de contacten met grote bedrijven, CEO's, is men heel terughoudend om zich te mengen in maatschappelijk debat of zulke dingen te roepen. Dus dit is echt een heel duidelijk signaal.
Ja. En bij zo'n bedrijf zoals Shell gaat niks toevallig. Het is een beursgenoteerd bedrijf. Zeker. Dus alles wat gezegd wordt door de topman, wordt op een soort schaaltje gewogen.
Ja.
Dus dit is gepland. Dit is niet zomaar een slip of de tong, toch?
Nee, daar ga ik vanuit van niet. Nee, dat lijkt me niet. En dat dit overwogen wordt, dat is dan een officieel proces natuurlijk. Dat zal ook echt tijd vergen. We hebben Unilever natuurlijk ook gezien hoe lang dat vergt. Daar kon ik allemaal zien wat de verschillende beslismomenten waren. En dankzij de vermenging met het politieke debat over dividendbelasting werd het ook bijna een soort soap van in Rotterdam, niet in Rotterdam. Daar liep het ook allemaal heel erg rommelig en echt een beetje lelijk. Maar dat zulke processen langdurig worden voorbereid en heel serieus naar wordt gekeken, ja, dat geeft wel aan dat dit niet zomaar even een losse flodder is. Misschien zit er wel een gedachte achter van, ze hadden het ook niet kunnen zeggen, terwijl ze er wel mee bezig zijn. Er kan natuurlijk wel een gedachte achter zitten van, nou, we laten de politiek zien van, dit is het gevolg van jullie beleid. Dat zou het kunnen. Maar het is wel serieus te nemen, signaal, absoluut.
Nou hebben we een premier, die is van de VVD, een partij die toch ook zou moeten opnemen ook voor de wat grotere bedrijven in Nederland. Hoe reageert hij, denk je, hierop? Ligt hij hier van wakker?
Nou, ik denk het wel, ja. Ja, hij heeft natuurlijk niet voor niks met al zijn vezels de afschaffing van de dividendbelasting natuurlijk een tijd geleden verdedigd.
Het is uniek dat een land van onze omvang het grootste Europese bedrijf hier gevestigd heeft, het derde bedrijf van de Britse beurs hier gevestigd is. En als wij inschatten, en dat doen we, dat als we dit niet doen, de kans levensgroot is dat deze bedrijven Nederland verlaten, dan moet je dit besluit nemen, ook als het niet populair is.
En dat is allemaal nogal mislukt. Hij en Hans de Boer, de werkgeversvoorman, waren eigenlijk op een zeker moment de enigen die dit wilden en die dit nog steunden. Rutte is natuurlijk wel echt wel ontdaan geweest door de manier waarop het Unilever allemaal liep. Ja. Dat er per sms dingen bekend worden gemaakt en zijn hele lobbyplan of zijn hele plan ten gunste van de lobby van die twee grote bedrijven allemaal mislukte. Nou, dat liep allemaal niet lekker. Dat ging vooral met Unilever, liep dat zo. Maar hij is natuurlijk in die zin, hij is er echt wel persoonlijk van overtuigd dat die afschaffing dividendbelasting echt nodig was. En voor mij is hij niet van mening veranderd. Alleen onder politieke en maatschappelijke druk is het eigenlijk niet doorgegaan.
Geeft hem deze actie van Unilever, wat al gebeurd is, en van Shell mogelijk, geeft hem daar ook dat gelijk van, zie je nou wel? Want het is toch die dividendbelasting.
Ja, nou, ik moet eerlijk toegeven dat ik het bij mezelf ook afgevraagd heb. Ik heb best wel zeer kritische stukken geschreven over die afschaffing van de dividendbelasting. Ook omdat ik peil natuurlijk ook de mening bij alle experts en economen, fiscalisten, die ook in overgrote meerderheid heel kritisch waren over het plan, omdat het ten gunste was van buitenlandse beleggers. Dus in die zin, en het was echt, aanvankelijk leek het een soort algemeen, de bedoeling te zijn en dat het in zijn algemeen nuttig is voor beursgenoteerde bedrijven. En gaandeweg werd natuurlijk steeds duidelijker dat het eigenlijk specifiek voor Shell en Unilever is. Omdat hij natuurlijk met een Nederlandse en Britse aandelen zitten en met zijn duale structuur, waarbij dan het ene aandeel geen dividendbelasting kent en het andere dus wel. Toen werd het ineens een lobby voor twee specifieke bedrijven.
Ja, want Relics waren we eigenlijk al kwijt op die manier. Ja. Het voormalige Riet.
Die zijn naar Londen gegaan. Dus het was heel duidelijk gericht op die twee specifieke bedrijven. Dus dat kleurde ook ineens dit plan heel anders in. En dan is het zo nadrukkelijk ingestoken door twee concerns dat je echt wel af moet vragen. Het zou eerst 1,4 miljard kosten en toen 2 miljard. Is dit de prijs wel waard voor twee specifieke bedrijven? Willen we ook wel? Dus op een gegeven moment, voor een deel komen dan ook, je hebt de zakelijke argumenten en emotionele argumenten. De zakelijke argumenten waren toch vooral van, ja, dit is dividendbelasting dat buitenlandse aandeelhouders wordt betaald, de buitenlandse beleggers. Wat uiteindelijk gewoon via de fiscale constructies uiteindelijk in buitenlandse schatkisten zal belanden. Dus wie helpen hier nou precies mee? En dan is het ook nog eens een keer bestemd voor twee concerns die persoonlijk lobbyen aan de formatietafel. Dat je ook af moet vragen, dat is misschien wat minder zakelijk argument van, ja, moeten we ook wel beleid gaan maken op twee bedrijven met hele specifieke structuren? Ja. Moeten we dat willen?
En waar bij Shell ook nog vaak gezegd wordt, nou, zoveel belasting betalen ze zelf ook weer niet in Nederland.
Dus in een gegeven moment hadden ze ook gewoon het hele sentiment gewoon tegen. Mm-hmm. En nu denk ik inderdaad ook wel van, ja, oké, het heeft dus wel praktische consequenties. Maar nu kun je het ook wel weer afvragen, ja, is het nou echt zo dat ze alleen vanwege de dividendbelasting vertrekken? Nee, dat zal natuurlijk wel niet. Ik bedoel, dit zijn twee concerns die sowieso met zeker voor Unilever gold het zeker. En voor Shell, misschien in mindere mate, die met die duale structuren normaal zitten, is dat nou wel zo handig, ja of nee? Mm-hmm. Unilever had ook echt twee hoofdkantoren. En dan ging op een gegeven moment echt een keuze maken. We gaan gewoon door voor één. Shell zit met die dubbele aandelenstructuur.
Ja. Waar ze allemaal zelf voor gekozen hebben ooit.
Hebben ze zelf voor gekozen. Ja. Dat vond ik opvallend zinnetje. Terugkeren in eigenlijk alle mediaberichten, ook bij ons. Shell heeft destijds zijn hoofdkantoor in Nederland gevestigd in de veronderstelling dat wij de dividendbelasting zouden afschaffen. Mm-hmm. 15 jaar geleden al. Shell lobbyde dus ook al heel lang voor. Dat zeiden ze ook toen er zoveel ophef kwam. Na de kabinetsformatie, dat duurde even voor die ophef te kwam. Zei Shell, ja, maar hier lobby je eigenlijk al heel lang voor. Mm-hmm. Echt niet alleen maar deze ene keer. Dit doen we al heel erg lang. Ja, de veronderstelling is steeds geweest. Ja, we hebben wel die structuur, maar uiteindelijk zal Nederland ons wel helpen met die afschaffing van de dividendbelasting. Dat maakt ons leven wat overzichtelijker. Maar goed, de dividendbelasting zal niet mee hebben geholpen. Maar ik neem toch aan dat dat niet de enige reden is om je hoofdkantoor te verkassen. Ik bedoel, er speelt natuurlijk veel meer een rol. Dus zeker kun je afvragen van, nou, misschien hebben Rutte en Hans de Boer in die zin gelijk gekregen. Het is niet zonder consequenties, maar het is niet SEC, alleen de dividendbelasting. En dan is het nog eens een keer de vraag.
Wat is het nog meer dan volgens jou?
Nou ja, ik denk wel, bij Unilever speelde sowieso de rol van, je hebt twee hoofdkantoren, je moet kiezen voor eentje. Bij Shell is het meer de structuur die ze onhandig vinden.
Zorg ervoor dat ze sneller kunnen schakelen, ook lees je dan, hè? Als het er weer geen duale structuur is, dat je makkelijker overnames.
Het compliceert ook allemaal. Mm-hmm. Het compliceert enorm. En bij Unilever was het ook al zo dat ze formeel twee hoofdkantoren hadden, maar heel veel van die activiteiten zaten al aan de andere kant van het kanaal. Dus in die zin zie je dat er ook qua werkgelegenheid vooralsnog niet zo heel veel verandert bij Unilever. Bij Shell zou dat anders kunnen zijn, dat weten we allemaal nog niet. Dat is heel speculatief. Het is natuurlijk wel een feit dat de Britse regering, juist vanwege de Brexit, echt alles aan doet om bedrijven te lokken. Ik vind het lastig te wegen wat het uiteindelijk dan de doorslag gaat geven. Ik vind het wel interessant. Maar goed, daar komen ze ook wel op. Voor de weekendkrant hebben we natuurlijk een grote productie hierover in de maak met verschillende interviews. Waarbij bijvoorbeeld, ik heb onder andere Barbara Baarsma hierover gesproken. Rabo-directeur, maar ook hoogleraar economie. En die zegt ook van, ja, maar het Verenigd Koninkrijk heeft natuurlijk nog steeds een veel Anglo-Saxische cultuur, bedrijfscultuur, veel meer gericht op aandeelhouderswaarde op korte termijn. Ja, en als bedrijven zich daar thuis voelen, moet je je afvragen of je die bedrijven wel per se in Nederland wil houden. Mm-hmm. Dat vind ik best wel een stevige stelling. Maar wij hebben nu eenmaal een andere cultuur, of we zijn onderweg naar een andere cultuur. Dat willen we heel graag. We willen kijken naar lange termijn waardecreatie, zoals het dan volgens het boekje officieel heet. Waarbij veel meer rekening wordt gehouden met ook belang van klanten en werknemers en van maatschappelijke belangen. En dat speelt ook in de discussie van de afgelopen tijd wel een rol. Rondom dividendbelasting ook. Het was niet SEC alleen anti-afschaffing dividendbelasting, maar ook waarom begrijpen bedrijven niet beter wat er maatschappelijk leeft? Waarom snappen ze niet dat het steeds minder geaccepteerd wordt als er allerlei dealtjes worden gesloten rondom fiscale regelingen. Waarom begrijpt men niet dat er ophef is over bonussen bijvoorbeeld? Ja, en als je dan het gevoel hebt, ja, als concern, ik pas gewoon beter bij die Britse cultuur dan bij de Nederlandse, dan is het misschien ook niet zo heel erg. Mm-hmm. Maar ik zeg met enige aarzeling, want je verliest wel werkgelegenheid. Er zijn vlaggenschepen, het is nogal wat hoor. Van oorsprong, in dit geval Nederlands-Britse bedrijven, niet alleen maar Nederlands. Dat je die echt kwijtraakt, je krijgt ze niet meer terug. Ja. Dat is wel, dus in die zin is het best wel spannend. Dat
zijn wij nou als land daarin veranderd, dat we er anders tegenaan kijken? Of zijn die bedrijven hebben minder connectie gehouden met een veranderende samenleving?
Nou, ik denk dat we wel aan het veranderen zijn. Toen ik begin van het jaar in Davos was, bijvoorbeeld Economic Forum, toen ging het ook heel erg over de nieuwe vorm van kapitalisme. Ging het ook heel erg over de lange termijn. En de maatschappelijke rol van bedrijven. En als je een Nederlandse CEO spreekt, dan zeggen ze, dat is echt typisch Nederlands. Dat doen we altijd al, het Rijnlandse model. Maar dat is zeer betrekkelijk. Want als je er even goed terugzoekt, dan hebben we natuurlijk ook de periode gehad in de jaren 90, waarin we juist aandeelhouderswaarde enorme plek hebben gegeven. Echt sturen op de kwartaalcijfers. Je ziet ook dat natuurlijk de beloningsstructuren in Nederland, in ieder geval tot voor kort, daar helemaal op geënt waren. Dus Nederland is in de jaren 90 wel anglo-saxischer geworden. Mm-hmm. En we komen daar misschien nu weer een beetje van terug. In ieder geval met de mond. We moeten even kijken of het ook in de praktijk ook echt zo is. Het is wel zo dat de Nederlandse sociaal-economische cultuur wel enorm is. Eentje is van overleg. Ik bedoel, de polderoverleg is helemaal suf. Nou, het pensioenakkoord noem je al. Er wordt wekelijks gepraat over de coronacrisis. Deze week een hele hijsessie van het kabinet met de polder over de nieuwe steunronde die er pas in oktober gaat komen. Dus het is een beetje dubbel eigenlijk. We hebben een enorme polder- en overlegcultuur. Maar we hebben de bedrijven in de afgelopen jaren echt heel veel ruimte gegeven voor een meer anglo-saxische benadering. En daar lijken we wat van terug te komen. Ook een beetje onder druk van maatschappelijke weerstand. En dat zag je natuurlijk allemaal samen ballen bij die dividendbelasting.
U heeft dat helemaal niet gedaan voor banen. Er is geen enkel bewijs dat het ook maar één baan oplevert of één bedrijf hier in Nederland houdt of hier naartoe haalt. U heeft het gedaan om uw VVD-vriendjes te paaien. Om uw oude werkgever Unilever, waar u misschien nog een mooi baantje verwacht in de toekomst, om die een feestneus toe te geven. Of om de heer Zalm met Shell of uw vriend de heer Verwaaien bij Axo-commissaris. Allemaal VVD'ers.
U staat hier achter het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden en niet achter die U.
Ja, je ziet het ook veel wat je zei al bij bonussen en bij salaris van CEO's. Volgens mij zijn Nederlandse CEO's er ook altijd een beetje huiverig voor. Hier komt vrij snel kritiek op als je een bonus of behoorlijk goede beloning krijgt.
Zeker, en dat verklaart bijvoorbeeld ook dat CEO's geen gehoor geven aan aan de oproep van Mark Rutte destijds. Van ga vaak in de talkshow zitten, meng je in een maatschappelijke discussie. Je ziet dat men een enkeling dat doet. En dat hoor ik voortdurend weer terug. Ook deze week heb ik mensen gesproken. Zeggen van, we hebben er alleen maar bij te verliezen. Uh-huh. Want dan gaat het meteen weer een half uur over de bonussen. Terwijl ik kan denken, dan doe je dat één keer. Heb je die bonus gehad. En dan kan je met de volgende optreden kan je weer verder. En daar blijf je een beetje in hangen. En je ziet wel dat er nu toch een ander slag CEO's zit. Dat zijn niet meer de captains of industry. Waar we, dat is de jaren 80, was ook echt wel heel ver verleden. Maar goed, waar we toen allemaal misschien heel trots op waren. Het zijn echt meer managers die het veel moeilijker vinden om zich maatschappelijk te verantwoorden. Aan de ene kant begrijp ik dat. Ze hebben natuurlijk een verantwoording af te leggen aan hun klanten, aan hun medewerkers en aan de aandeelhouders. Maar ik denk ook, als je gevestigd bent in Nederland, zelfs zo'n groot concern als Shell, als je gevestigd bent in Nederland, heb je ook iets te schaften met de Nederlanders. En dat vindt men ingewikkeld, zeker omdat dit bedrijf natuurlijk in de loop van decennia natuurlijk heel groot zijn geworden. Dat geldt voor Van Beuren ook. Ik heb bij Shell ook wel eens een keer bij zitten praten over dit soort thema's. Ja, ik heb Shell niet in mijn portefeuille, dus heel af en toe heb ik gewoon contact met over de grote macro-economische onderwerpen of politieke onderwerpen. Mm-hmm. En dan proef ik ook wel de worsteling van we hebben ook gewoon een directeur in Nederland en die is heel actief in het klimaatdebat bijvoorbeeld. Nou, dat heb je natuurlijk heel veel gezien. Maar als je hoofdvestiging in Nederland is, dan verwacht van de Nederlandse maatschappij dat ook gewoon de baas gewoon regelmatig zich laat zien in het debat. Maar die mensen zijn natuurlijk stervensdruk. Die vliegen de hele wereld over. Voor hun is Nederland qua markt in ieder geval maar heel erg klein. Maar je bent meer dan alleen die markt. Je bent ook de vestigingsplaats.
Maar je denkt ook dat in Londen, in Engeland, daar gewoon minder gezeur over is voor CEO's?
Dat denk ik wel, ja. Ja. En zeker nu met de Brexit waait er zeker een andere wind. Mm-hmm. Dus in die zin is het echt wel een andere cultuur daar. Dus dat scheelt enorm. Je ziet in het Koninkrijk dus heel druk nadenken van hoe kunnen we fiscaal aantrekkelijk blijven. Eigenlijk nu met het uit de EU stappen van de Britten, hebben ze natuurlijk ook meer speelruimte om hun concurrentiepositie te verbeteren. Ze hoeven zich minder rekening te houden met andere EU-landen. Ja. En ze hebben ook juist ook belang bij natuurlijk om die concurrentiepositie goed aan te zetten. Want ze moeten wel aantrekkelijk blijven. Want je hebt niet meer die hele grote Europese markt aan je vasthangen. Mm-hmm. Dus zeker. Dus dat geeft hun een enorme drive, de Britten, om juist veel aantrekkelijker te zijn.
Ja, en wij dachten juist een soort Brexit-buit te krijgen. En het is andersom eventjes.
En dat is natuurlijk het zure eraan. Ja. We hebben ook wel een Brexit-buitje, hoor. Ik heb de cijfers niet precies paraat. Mm-hmm. Maar in de afgelopen paar jaar zijn er best wel bedrijven hierheen gekomen. En eens per jaar wordt er melding van gemaakt door de agentschap van Economische Zaken over hoe fantastisch ze allemaal doen. Het valt allemaal reuze mee tot nu toe. Het is niet een enorme buit, maar goed, alles telt. Ja, en dan is het extra zuur als je juist nu bedrijven aan het Verenigd Koninkrijk verliest. Zeker, ja.
Nou, hebben wij wel behoorlijk wat regelingen, fiscaal aantrekkelijke regelingen om bedrijven te laten vestigen. Maar hoe staan we nou in die dividendbelasting? Want in Groot-Brittannië staat die op nul natuurlijk. Ja. Hier 15% als ik het goed weet.
Ja, en,
zijn wij dan raar, hoog? Nee.
Nee, want ik heb destijds al in de internationale overzicht ook wel gekeken dat in Duitsland heb je dividendbelasting. In heel veel landen in Europa heb je ze en vaak is het veel hoger. Mm-hmm. Het is wel weer zo dat de Europese rechtelijk wel onder druk staat. Dus de verwachting is dat op lange termijn stapje voor stapje juridisch gezien er een einde zal komen, die dividendbelasting. Dat is ook wel een beetje, in die zin ook wel een beetje vreemd natuurlijk, dat er in Nederland een enorm politiek nummer van hebben gemaakt. Maar mogelijk dat in de loop van de jaren uitspraken van het Europese Hof stapje voor stapje een einde maken aan die praktijken. Want dat zou juridisch niet fair zijn. Maar Nederland is bedoel, vergeleken met de Britten wijken we enorm af. Maar vergeleken met tal van Europese landen hebben nog een relatief lage belasting. En ik denk dat Nederland fiscaal gezien het sowieso nog steeds relatief goed eruit springt. Ja, we doen misschien gaandeweg iets minder mee aan de race to the bottom. Dat vind ik ook wel weer heel erg verdedigbaar. Verklaarbaar sowieso. De internationale druk op Nederland is de afgelopen jaren enorm. We duiken af en toe weer op lijstjes van belastingparadijzen.
Ja, en wordt ook graag gezegd door Italianen en zo.
Ja, en zeggen we, we zijn geen belastingparadijs. We zijn alleen maar een doorvoerland naar belastingparadijzen. Dat is een soort handlanger, zeg maar, van de belastingparadijzen. Nou, daar moet nu echt iets aan gebeuren. Dat staat ook in het regeerakkoord. Dat gaat ook gebeuren. Het duurt allemaal oeverloos lang. Bijvoorbeeld de rente en royalties zijn in Nederland onbelast. Behalve, dat wordt dan de verandering als die rentes en royalties doorgesluist worden naar landen met lage belastingen, lees belastingparadijzen, dan noemen we er niet meer aan mee. Dan wordt het in Nederland straks wel belast. Maar goed, Nederland staat er wat dat betreft natuurlijk heel, heel slecht op. En dat is precies de spanning. Je wil er goed op staan met de bedrijven, maar je wil niet de internationale politiek slecht opstaan, omdat je deze middelen inzet om scherp te concurreren. Mm-hmm. Goed, en iedereen, goed, ook die mensen die we gesproken hebben voor dat stuk in de krant, zeg ik weer van ja, een vestigingsklimaat gaat om veel meer dan alleen maar belastingen. Het gaat ook over Schiphol en goede bereikbaarheid. Het gaat over goed onderwijs, prettig om te leven. Het gaat over politieke stabiliteit. En in Nederland doet dat gewoon heel goed in allerlei internationale ranglijstjes wat betreft vestigingsklimaat. Dus dan kan je niet alles verengen tot de dividendbelasting.
Ja. Hoe grote ramp wordt het? Shell die heeft, ik weet niet of dat nog steeds is, eigen scholen zelfs in Nederland hè, voor hun expats. En er gaat natuurlijk een hele bub zitten aan werknemers die ook aan Shell verdienen. Ja. Hoe ernstig wordt het? Nou, laten we eerst even schetsen van hoe erg was het toen Unilever wegging. Die had een veel kleiner hoofdkantoor.
Ja, nou ja, Unilever, daar voor de werkgelegenheid maakt het niet zo gek veel uit. Behalve dan, dat is natuurlijk wel echt een zorgenpunt. Men heeft meteen gezegd, ja, wat in Nederland zit, dat blijft in Nederland. Onder mijn food onder andere. Maar het is ook wel zo, het beslissingscentrum verplaatst. Dus in de loop van de jaren is het commitment, lelijk woord, in ieder geval, er zijn geen garanties. Het is een garantie tot de voordeur. En het is heel goed mogelijk dat op een gegeven moment in de loop van de jaren Nederlandse afdelingen wel slinken. Maar dan vind ik het toch wel relevant om te laten weten, de werkgelegenheid bij multinationals neemt al af, jaar op jaar op jaar. Dat neemt enorm af. Ik heb toen voor de krant een keer zo'n overzicht gemaakt waarin je dat heel duidelijk kon zien van een aantal multinationals. Dat gaat echt om. Ik had toen Unilever in 1997 10.000 mensen die werken in Nederland. In 2016 waren het er nog net iets meer dan 3.000. Shell is wel steeds constant met ongeveer 11.000. Ik weet niet of dat helemaal actuele cijfer is. Maar toen in die vergelijking AkzoNobel deels door verkoop van onderdelen, maar was toen gedaald van 13.000 in 1999 naar nog geen 5.000 in 2016. Je ziet CBS, ik heb het even bijgezocht, CBS doet om de zoveel jaar onderzoek naar de rol van multinationals in Nederland. Daar verwijst het kabinet altijd heel erg graag naar. En wat blijkt dan? De productiewaarde en de werkgelegenheid van multinationals in Nederland stijgt. Maar dat komt allemaal door buitenlandse multinationals. Als we het hebben over die Nederlandse vlaggenschepen, die Nederlandse multinationals in Nederland. Daarvan neemt de werkgelegenheid, blijkt ook uit de CBS-cijfers, alleen maar af. Ik heb nog even teruggezocht. De laatste vergelijking van CBS was in 2010 of 2016. En bij de Nederlandse multinationals in Nederland gevestigd werkte in 2010 ruim 500.000 mensen. En inmiddels zit het net onder de 500.000 mensen. Dat neemt af in de loop van die jaren. Terwijl bij alle andere categorieën die ze onderscheiden, neemt het alleen maar toe. Niet echt enorm. Dus de bijdrage
van... Welke wat voor bedrijf heb je het over dan? Buitenlandse multinationals die hier...
Nou ja, dat zijn allerlei hoofdkantoren van buitenlanders. Ja,
de Ubers, de Nikes, ja, dat soort dingen.
Precies, dat zijn er heel erg veel. In de aantallen zijn dat er ook veel meer. Ik kan het even bij te pakken. En dat is overigens ook een onderdeel van ons vestigingsklimaat. Dat we natuurlijk gewoon buitenlandse bedrijven aantrekken. Dus ik wil niet zeggen dat de multinational... dat we daar niks meer aan hebben. Ja. Dat is niet zo, maar het gaat even om die Nederlandse namen waar we zo trots op zijn, die dan volgens het kabinet zo'n banenmotor zijn.
Dit geld, in mijn ogen, ook deze 1,9 miljard, is voor mensen, is voor hun banen, dat ze werk hebben.
Terwijl ze wel een belangrijke motor van onze economie zijn, terwijl ze wel zorgen ook voor de banen.
En Shell, u wilt het weg hebben, ik heb het liever hier. En als u weet hoeveel gewone Nederlanders werken bij Shell, bij een bedrijf dat afhankelijk is van Shell.
Ja, die banenmotor, die hapert nogal. Om ook aan te geven, Unilever gaat misschien nu de werkgelegenheid in Nederland constant houden en op termijn misschien afbouwen. Maar die afbouw vindt dus al jarenlang plaats. Ja. Even kijken, Nederlandse multinationals, dan reken je bij de grote bedrijven, daar heb ik het nu even over. Dat gaat al om bedrijven boven de 250 mensen. Dus dat is echt veel meer dan alleen maar die AIX-fondsen. Dan heb je het over iets meer dan 2000 bedrijven. En die buitenlandse multinationals, dat zijn er 13.500. Dat zijn er veel meer in aantal. En daar zit dus ook de groei. Dus in die zin is het wel van belang om aantrekkelijk te blijven voor hoofdkantoren. Maar het is niet meer zo dat de werkgelegenheid in Nederland gedragen wordt door die grote bedrijven.
Maar dit zijn wel de directe banen. Hè? Want dan heb je nog die schilder omheen qua de schoonmaakbedrijven die worden ingehuurd door de Shells, noem maar op.
Dat zeker. En dat is natuurlijk wel natuurlijk. Stel dat Shell echt zou vertrekken uit Den Haag, dan natuurlijk heeft dat effect. Ik ga het zeker niet beweren dat we daar geen last van hebben. Natuurlijk heeft dat effect. De aanwezigheid van zulke grote bedrijven in Nederland heeft natuurlijk effect heel lokaal op de winkels, de restaurants, de woningmarkt daar, de taxis, de hotels. Dat is heel direct op de vluchten die je hebt, zeker. Ja. Minder lokaal, maar ook wel directe werkgelegenheid. Of indirecte werkgelegenheid zijn natuurlijk alle juridische adviseurs, de fiscalisten, niet te vergeten.
Zijn we goed in, op de Zuidas verdienen we veel geld mee.
Dus, juristen, natuurlijk. En dan ook nog eens een keer, en dat is ook wel de grote vraag, de Nederlandse... De structuur van de Nederlandse economie is natuurlijk echt wel bestaat uit die verschillende lagen, waarbij Nederland voor de omvang van onze economie relatief veel grote bedrijven heeft. We hebben een heel handjevol echt grote multinationals. Die hebben misschien directe banen, neemt misschien af. Maar er zit inderdaad een hele schil omheen van de toeleveranciers, maar ook allerlei andere partners die via universiteiten meewerken aan innovatieprogramma's. En dat is ook absoluut zo. En dat dreigt natuurlijk wel voor een deel kwijt te raken. Dat is absoluut het geval. Dus in die zin is het te makkelijk om te zeggen van ze betalen toch geen belasting, dus rot maar op. Ja. Dat zou echt te simpel zijn.
Dus alleen qua experts, qua de huisprijzen noem die even. Want daar zie je nu ook al wat cijfers in dat juist het iets aan dalen is doordat er minder druk op zit qua experts. Dat is het enige gunstige misschien wat je kan doen.
Nee, precies. Dus ze hebben een rol op de woningmarkt. Of dat inderdaad een gunstige rol is, dat is inderdaad de vraag. Want hier worden natuurlijk tophuren betaald en... Dat is inderdaad, dus in die zin geeft het ook wat lucht aan de woningmarkt. Dus in die zin is het een vrij genuanceerd verhaal. Maar ik vond het wel opvallend, we hebben Hans de Boer onder andere gesproken. Die schreeuwt ook 8 en W, dat begrijp ik ook vanuit zijn rol, de werkgeversvoorman. En die waarschuwt heel erg voor het politieke debat. En dat begrijp ik wel, de gedachte van wat ik net zei, van je betaalt hier toch geen belasting, dus rot maar op. Ik wil echt zo'n anti-gevoel. Ja, dat is natuurlijk wel gevaarlijk. Ja. Dan wordt alles over in kam geschoren. En een anti-gevoel is natuurlijk niet echt nodig.
Je hebt vast aan hem gevraagd wat hij vindt van de rol van Rutte dan daarin. Of die wel genoeg het opneemt voor het
gevoel. Nou ja, dat heeft Rutte, dat vind ik zeker wel. Bij Rutte heeft natuurlijk samen met Hans de Boer opgetrokken in die dividendbelasting. En later is het moment gekomen dat Rutte op een VVD-festival, zoals het congres daar heet tegenwoordig, en toen het allemaal nog mocht, opgeroepen om meer lonen uit te betalen. Maar goed, dat was wel in een ander soort thematiek. Maar Rutte heeft zich wel in dat opzicht geschaard in de kring van mensen die kritisch zijn op het grote bedrijfsleven. Want daar werd vooral naar de grote bedrijven gewezen. Overigens blijkt uit het CBS-onderzoek trouwens ook dat buitenlandse multinationals hun werknemers navenant relatief hoger betalen naar hun opleidingsniveau dan de rest van de Nederlandse bedrijven. Mm-hmm. Maar goed.
Dus we blijven lekker zuinigjes toch als Nederlanders.
We blijven wat zuiniger. Ja. Ja. En maar verder, kijk, de rol van Rutte in die dividendbelasting heeft Hans de Boer natuurlijk verder geen klagen over. Mm-hmm. Hij heeft echt uit zijn best gedaan. En het enige wat Rutte is vergeten is om te zorgen dat hij ook draagvlak zou hebben bij zijn eigen coalitiepartners. Ja. Ja. Het is alweer eventjes geleden, maar de een en de andere haakte af. Het werd natuurlijk duidelijk dat die ziet zo van, ja, dit is een dingetje van Rutte en voor ons hoeft het allemaal niet zo. Zelfs Klaas Dijkhoff was destijds, die noemde het uit mijn hoofd een gok of het iets zou opleveren, waar de hele claim van destijds, die dividendbelasting moet worden afgeschaft, anders kost het ons heel veel banen. Ja, je kan nu zeggen, stel dat Shell vertrekt en dat kost dan rechtstreeks heel veel banen, dan zou je kunnen zeggen, zie je wel. Maar het is toch, dat is toch iets te makkelijk om dan te denken van, dit zit de hele structuur van onze economie op zijn kop. Dat gaat toch iets te snel. Ja. En overigens, moet ook nog weer gezegd worden, is dit Relax, Unilever, Shell, die hebben natuurlijk allemaal al, die staan natuurlijk met één been al in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Het is zeer de vraag of hierna allerlei andere multinationals ook gaan volgen. Of weet ik veel wat, de Hollandse namen ook ineens allemaal gaan vertrekken. Ja. Dat zou kunnen. Ik zie wel dat iedereen beducht is voor die stemming in de politiek.
Ja. Maar dat maakt ook een beetje uit natuurlijk hoe aantrekkelijk is het gaan maken aan de overkant van de Noordzee.
Zeker.
Voor dit soort bedrijven.
Zeker. Ja. Maar tot nu toe, dat had ik in Davos ook al gevraagd. Heel veel van die bedrijven voelen zich uiteindelijk in de kern heel erg Hollands. Philips heeft toch gewoon echt zo'n Hollands verleden. Die hebben natuurlijk al lang de keuze gemaakt van we gaan niet in onze grootste markt zitten, want als thuismarkt is Nederland natuurlijk inimini. Dat is als je daar de keuze van af laat hangen, dan waren die bedrijven natuurlijk al lang weg geweest. Ja. Nou, het zijn natuurlijk gewoon andere redenen. Je hebt ook een historie. Ja. Het is niet dat overal een Nederlander aan de top zit, maar in heel veel gevallen ook nog wel. Het geeft ook wel echt wel die Nederlandse roots vindt men ook wel belangrijk.
Ja, het is grappig dat je zegt. Ik denk opeens aan een keer een reisje in het Midden-Oosten, ook met mensen van Shell, en dat ze daar als sommige werknemers, Britse werknemers inderdaad, maar die al zoiets hadden van, we zijn toch al een Brits bedrijf. En het is behoorlijk lang geleden, opeens denk ik eraan, al in die cultuur dat
ik zat even te kijken nog op de website van Shell, nog even over, het is natuurlijk Royal Dutch Shell. Even naar de geschiedenis. Het viel mij op, misschien niet goed gezocht hoor, maar ik zat te kijken naar de geschiedenis begon bij Shell. En toen werden we in 1907 geloof ik, zijn we gefuseerd met een klein Nederlands bedrijf. Voor mij is de historie is tweeledig. Maar goed, ik vond het opvallend dat er uitgegaan werd van Shell. En toen later kwamen die Hollanders erbij. Ja. Maar goed, dat is misschien een detail. Misschien moet ik er niet te veel waarde aan hechten. Maar ik vond het wel opvallend, ja.
Ik moest ook lachen om een vraag van onze gewaardeerde regisseur hier. Die in de voorbereiding ook schreef van, blijven ze dan nog wel koninklijk als ze de benen nemen?
Ja, ik weet dat niet. Ik bedoel, koninklijk is natuurlijk wel, dat is een predicaat dat je van het koninklijk huis krijgt. Ik kan me voorstellen, ze heten nu Royal Dutch Shell. Dat als je op een gegeven moment echt niet meer Dutch bent, dat je dan zelf ook dat deel van je naam inlevert. Dat Royal, daar gaan ze natuurlijk niet zelf over.
Komt iemand dat afpakken?
Mij lijkt als we vertrekken, dan moeten we dat, is het minste wat we kunnen doen, eisen. Is dat af te pakken. Maar dat is wel natuurlijk wel bijzonder, want dat predicaat hebben ze al echt ontzettend lang. Dat tekent ook alweer de half Nederlandse roots van dit bedrijf. Dat is echt niet heel recent, dat is echt al echt meer dan een eeuw is dat het geval. Dus in die zin zou het ook wel, dat krijgen we wel heel erg terug, mijn collega's en ik ook voor dit verhaal van het weekend. Ja, alleen al psychologisch is het natuurlijk wel een klap. En dat moeten we echt ook niet onderschatten. Wat een raar verhaal is dat je midden in Brexit-tijd grote bedrijven kwijtraakt aan de Britten. Dat is absoluut, dat is echt heel erg pijnlijk. Ja. Dan zullen Rutte en de Boer zeggen van, zie je wel, precies waar we voor gewaarschuwd hebben en dat ze dat zullen denken, dat begrijp ik heel erg goed. Overigens zei Hans de Boer, ik voel me helemaal niet triomfantelijk, want dat heb ik ook gevraagd. Want Heb je nu dat gevoel van, ja, zie je wel?
Heb je gelijk gekregen.
Maar goed, hij haalt, als van ouds haalt hij uit. En hij noemt het economisch beleid in Nederland bijna suïcidaal.
Mm-hmm.
Dus hij is helemaal klaar met die anti-stemming. En ik denk van, ja, daar is ook voor jezelf werk aan de winkel. Want in het maatschappelijke debat hebben de bedrijven zich toch wel op een manier opgesteld die gewoon door steeds minder mensen wordt gepruimd.
Ja.
En daar moeten bedrijven zelf ook een rol in gaan spelen. En of dat voldoende gebeurt, dat waag ik te betwijfelen.
Zal hem ook zeer doen in zijn afscheidsjaren, want dat is het nog steeds. Want hij gaat afscheid nemen.
Ja.
Dat hij dit zal achterlaten. En Rutte zelf, hè, want we kennen hem natuurlijk als een politiek slangenmens die voor alles wel een oplossing vindt en een goede manager.
Ja.
Hoe denkt hij na nu? Wat moet zijn strategie zijn? Je zei al van, nou, je hoeft niet zo bang te zijn voor dat er meer bedrijven met zijn duale structuur misschien deze stap nemen. Maar hij denkt ongetwijfeld na van, hey, het moet wel ergens stoppen.
Ja.
En
ja,
wat
zeker
ga ik doen?
Ja, ja, kijk, ik denk dat voor Rutte, de manoeuvreerruimte voor Rutte om iets voor grote bedrijven te doen, ook dat zou pas bij een volgend kabinet kunnen. Even verondersteld dat Rutte weer lijsttrekker wordt en de verkiezingen wint. Wat met de kennis van nu heel voor de hand ligt. Maar je weet maar nooit. Het duurt allemaal nog best wel een heel aantal maanden. Maar goed, stel dat. Dan is de manoeuvreerruimte groter. Naarmate vanuit de kant van het bedrijfsleven natuurlijk duidelijker wordt dat men de maatschappelijke context begrijpt waarin men opereert. Dat is echt van belang. Bij VNO-NCW zijn ze een tijdje geleden begonnen met brugproject. Dat heet eerst De Kloof. De Kloof tussen bedrijven en samenleving. Inmiddels heet het De Brug.
Ja, dat klinkt veel beter natuurlijk.
Klinkt veel meer verbindend. Ik vind De Kloof al heel helder, maar ze willen De Kloof gaan overbruggen. Maar goed, dat kan heel een studieus gebeuren worden voor intern gebruik, maar dat zal op een gegeven moment ook zichtbaarder moeten worden in een toch misschien af en toe wat deemoedigere opstelling van CEO's en president-commissarissen. Rondom discussies over belastingen of beloningen of beloning van de eigen mensen, werkgelegenheid. Nou, ik kan dan wel bedenken, naarmate bedrijven zelf in slagen om weer goodwill te krijgen, is de ruimte politiek om wat te doen is groter. Ik denk wel dat het vertrek van Unilever de suggesties van het vertrek van Shell natuurlijk wel zullen helpen in het politieke debat. Van zie je, het gaat wel echt ergens over.
Mm-hmm.
Dus we moeten wel uitkijken dat we niet een soort ja, een soort wraakactie gaan ondernemen in een volgend regeerakkoord. Om te zeggen, nou, we gaan de bedrijfsleven extra pakken. En kijk, het volgend kabinet zit natuurlijk ook met de erfenis van die coronacrisis. Met een hoog opgelopen staatsschuld. Ja, dan kan het natuurlijk aantrekkelijk zijn. Zeg maar, nou, we gaan die schuld reduceren door vooral belasting bij bedrijven te heffen. Daar moet je natuurlijk wel voorzichtig mee zijn. Dus maar ik denk dat hij rechtstreeks, bedoel, hij kan niet nu ineens een van de douceurtjes uit de hoge hoed toveren. Ik zou gewoon technisch al niet weten wat hij dan zou moeten doen. Maar politiek gezien is er geen enkele ruimte om ineens met iets te komen om één multinational in Nederland te houden.
Maar je zou bijna kunnen denken van hij is wel blij met het opzetje van Van Beurden dat er eventjes zo'n...
Nou, misschien wel. Ik denk dat het voor de agenda van Rutte behulpzaam kan zijn. Ik denk het wel. En dat maakt ook wel heel concreet wat er op het spel staat en waar we het over hebben.
Ja.
Maar het maakt natuurlijk ook de vraag, wel te concreet, van ja, oké, maar in welke mate dragen deze bedrijven echt bij aan de werkgelegenheid in Nederland? Wat hebben je precies aan?
Mm-hmm.
Ja, goed, er waren antwoorden van vragen door minister Wiebes over toen over nog alleen over Unilever. Ja, er wordt toch ook weer aangehaald, die CBS-cijfers, er wordt echt wel een beetje selectief en gegrasduind. Er wordt echt gewezen op het belang van multinationals, nou, zoals ik al zei, dan worden die buitenlandse en de binnenlandse over één kam geschoren. Er zit zelfs het middenbedrijf zit erbij, bij de multinationals. Ja, daar wordt natuurlijk niet op ingezoomd van wat nou die specifieke Nederlandse vlaggenschepen nog bijdragen. Want als we daar nou gewoon eerlijk over zijn, dan zal blijken dat het belang daarvan kleiner is geworden. En dan moet je in kaart gaan brengen, wat betekent het voor het ecosysteem, voor de Nederlandse structuur, als je zulke bedrijven kwijt zou raken? Hoe erg is dat? En hoe kan je zorgen dat er vervanging voor komt?
Ja. Hey, en hoe nu verder? Want je hoort wel eens verhalen van, nou, dan moet onze economie sowieso wat anders in gaan richten. Allemaal hippe kleine fintech bedrijfjes.
Ja.
En we gaan bij de Starbucks koffie drinken en thuiswerken. Maar ja, zo zit de wereld misschien ook niet heel in elkaar. Maar waar is de hoop voor ons als land? Waar gaan we ons geld mee verdienen? Laat ik zo
Nou, dat is een goede vraag. En dat bepalen we niet zelf. Dat is het simpele antwoord. Vanaf 2015 kwam de WRR, de wetenschappelijke regeringsbeleid, al met een vrij uitgebreide studie over waar verdienen we in de toekomst ons geld mee.
Mm-hmm.
En dat stuk heette toen Naar een lerende economie. En die ging eigenlijk alleen maar over de randvoorwaarden. En niet, gaf geen antwoord op de vraag waar verdienen ons geld mee. Want het antwoord is namelijk, dat weten we niet. Dat kunnen we niet van bovenaf bepalen. Ja, of we moeten een van een Frans systeem gaan bedenken, dat we van hoger hand gaan bepalen. Nederland doet wel erg zijn best. Eerst het innovatieplatform hebben we gehad met Balkenende. Een enorme praatverstijn. Pieken in de delta hebben we nog gehad met het aanwijzen van sectoren waar we goed in zijn. Dat is gaandeweg topsectoren geworden. Een hele ris aan topsectoren. Daar maken we ook niet echt heel erg keuzes in. Dat zijn er zoveel. Daar valt alles ongeveer onder. Ja,
dat hebben we een beetje op zijn polders opgelost. Gewoon heel veel sectoren te noemen.
Nou ja, bij de topsectoren was natuurlijk aanvankelijk de terechte kritiek dat daar ook weer veel gepraat werd met de gevestigde orde aan bedrijven. Er is wel een verbinding ontstaan tussen universiteiten en bedrijven en lokale overheden. Dat is voor mij de crux. Dat je moet zorgen dat, dat zie je dus wel ontstaan in Brabant, in Twente, Wageningen. Allerlei plekken waar natuurlijk rondom universiteiten centra aan het ontstaan zijn. Dat is al een poos bezig, hoor. Dat is allemaal niet van gisteren. Waarbij de hoger onderwijs, met name het mbo trouwens ook, maar het onderwijs op alle niveaus in goed contact staat met bedrijfsleven, met de regio's, de gemeente, de provincie. Dat men elkaar weet te vinden. Dat is veel belangrijker dan dat je van hogerhand aanwijst van oké, hier gaan we ons geld mee verdienen. Want zo werkt het namelijk niet. Ja. Dus je moet goede randvoorwaarden scheppen. En ik denk dat daar nog wel wat werk aan de winkel is. Dan moet je echt wel kritisch kijken naar hoe wij omgaan met ons onderwijs bijvoorbeeld. Of we daar voldoende in investeren. We doen altijd, alle partijen doen met de verkiezingen altijd alsof we een enorme onderwijspartij zijn. Maar als je gewoon kijkt naar de uitgaven in onderwijs, die zijn al jarenlang min of meer stabiel. Dus afgezet in procenten van de totale economie. Mm-hmm. Zo enorm investeren ook niet in. Je ziet de onderwijsresultaten in Nederland natuurlijk ook onder druk staan. Dus je ziet ook wel vanuit de universiteiten, ik denk wel deels terecht de klacht, is dat het misschien wel te zeer op marktwerking aangestuurd wordt, waarbij een enorme stimulans is om allerlei contractonderzoek te doen. Maar je moet ook heel goed fundamenteel onderzoek hebben. En dat kost ook aanvankelijk gewoon geld, maar dat is wel echt van belang. En daar kunnen bedrijven dan later op aanhaken. Dus die basis moet wel op orde komen. En dat zag je in dat stuk van de WRR. Dat is inmiddels alweer 5 jaar oud. Denk ik, ja, dat gaat echt om dat soort basisvoorwaarden. En natuurlijk komt daar dan bij waar we het in het begin al over hadden. Dat moet het en niet te hoge belastingen zijn. En je moet fatsoenlijk met de auto, met de trein naar Schiphol kunnen rijden. Dat hoort er allemaal bij. Maar de economische basis is dat je dat op die manier goed op orde hebt. Ook gewoon qua onderwijs en bureaucratie. Ik denk dat wel goed zit in Nederland, hoe snel je bedrijf kan oprichten. Mm-hmm. Dus daar moet je het meer in zoeken dan dat je zegt, nou, we gaan nu eens even verzinnen. Het fintech, dat gaat het helemaal worden, jongens. Mm-hmm. Met z'n alle bal op de fintech. Zo gaat het natuurlijk niet werken.
Ik heb dan altijd zoiets van, het is misschien niet zo sexy, maar volgens mij hebben we een sector waar we behoorlijk veel geld in verdienen, de landbouw. En die zijn wel dat stelselmatig een beetje aan het inkrimpen en van daar moeten we wat minder in gaan verdienen.
Ja.
Zo.
Ja, en misschien is de landbouw vergeleken met ons land ook wel redelijk groot. We hebben natuurlijk enorme slagen gemaakt met die enorme intensieve landbouw, waardoor onze landbouw in verhouding natuurlijk heel groot is geworden. Daar verdienen we inderdaad ook heel veel geld mee. Ja, het is niet voor niks natuurlijk een hele ingewikkelde puzzel. Hoe we tegelijkertijd in die stikstofdiscussie de landbouw zo kunnen kneden dat we elkaar stikstof weer minder last van hebben, maar dat we niet de hele sector om zeep helpen. Daarom is het zo'n ingewikkeld ding. Mm. Daarom werd ik ook zo heftig gereageerd op de uitlating vanuit D66 van hup de halve veestapel eruit. Daar was op D66 na het verder helemaal niemand mee eens. Ja, misschien een paar groene partijen. Nee, daar moet je echt een beetje zoeken van hoe zorg je dat het wel. Ja, dat je en de milieuvoorwaarden kan halen, maar tegelijkertijd ook niet gewoon een bedrijfstak om zeep helpt.
Ja, het borrelt nog steeds na die opmerkingen van D66.
Ja, zeker.
De protesten zijn nu nog dagelijks van natuurlijk.
Ja, ja, dus dat komt nog steeds terug. Maar tegelijkertijd, we zijn natuurlijk ook gewoon een omvangenbeperkt land. Dus zit je ook echt te zoeken van, je kan ook niet alles. Dus daar moet je op een gegeven moment keuzes en afwegingen maken.
Ja, helder. Dankjewel voor je tijd. We hebben nog een mooi verhaal in de krant hierover, wat ik zeker aanraad, waar meerdere sprekers hier ook hun visie op geven.
Is het toch een pensioenvrije podcast?
Ja, sorry. Ik zei in het begin trouwens, we gaan nog even op pensioen terugkomen. Nou ja, goed, het Kamerdebat is dit, maar dat komt dan een andere keer. We hebben wel een tijdje een zomerstop. Hoe lang weet ik nog niet precies, maar we zijn een aantal weken uit de lucht. En jij gaat je verjaardag vieren zaterdag, dus daar feliciteer ik je alvast mee namens alle luisteraars.
Nou, dankjewel.
Dankjewel voor je tijd. We zijn te beluisteren op Spotify en op iTunes. En ook in onze vakantieperiode kunt u gewoon blijven mailen op podcast@dft.nl. Dank u wel.
Tot de volgende keer.